was eens ons conflicten in het leven. Conflicten binnen een gezin, conflicten tussen buren, conflicten tussen werkcollega's, conflicten tussen de management en de vakbonden. Nu vaak horen wij het niet in het nieuws dat mensen staken, om welke reden dan ook. Zij het uit de gezondheidssector, zij het de brandweermannen, op de spoorwegen. Aan de beurt lijkt het dat het een ganse reeks van stakingen. En dat heeft te maken met een conflict, natuurlijk. Sommige conflicten enerzijds kunnen niet opgelost worden en de problemen blijven hangen. Wat was de oorzaak van de zaak? Ja, te weinig vakantie misschien, of niet genoeg geld, te lange uren, wat dan ook. Conflict. Soms is het niet op te lossen. Maar soms wel. Soms is het best wel mogelijk om een conflict wel op te lossen tot volle tevredenheid van alle partijen. Dan spreken wij van een win-win situatie. Alle partijen tevreden met de uitkomst. Een andere verband. De industrie als een bedrijf een product heeft om te verkopen en zoekt naar een koper. Als ze iemand kunnen vinden die dat product wil kopen. Zij zijn tevreden met de verkoopprijs. De koper is tevreden met de aankoopprijs. Wel, dan is dat ook een win-win situatie. Nu in mijn tekst van morgen, vers 21 vanuit Filippenzen hoofdstuk 1. Ik lees dat even opnieuw voor. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Heeft de apostel Paulus over een win-win situatie. Nu, hij heeft het over het leven en de dood. En tussen haakjes kun je over iets nog belangrijker spreken. En ik zeg soms als ik tussen mensen moet komen, mensen die ruzie hebben. Soms stel ik de vraag, kijk mensen, is er iemand hier gestorven? Daarmee bedoel ik, ja, is die zaak echt zo belangrijk, zo dringend, zo cruciaal, dat wij ruzie daarover moeten maken. Als het om leven en dood gaat, is het zeker belangrijk. Paulus, en hij heeft het hier over het leven en over de dood. Nu, hij wist niet op dat ogenblik hoe lang hij nog in leven zou blijven. Hij zat in de gevangenis, kom terug op dat punt straks. Zijn toekomst was dus wat onzeker. Maar wat hij wel zegt in vers 21, maakt het duidelijk dat het voor hem eigenlijk niet zo veel verschilt. Het is fijn als ik in leven blijf, het is fijn als ik bij de Here mag gaan. Het leven is voor mij Christus, als ik blijf in leven, blijf ik hem dienen, blijf ik hem gehoorzamen. Het sterven dan? Ja, dat is ook winst voor mij. Een win-win situatie. Wel te verstaan, win-win situatie in Christus. Als enkel een christen die het recht heeft om zoiets te zeggen. Als ik in leven blijf, wil ik de Here dienen, wil ik voor hem leven. Als ik ga sterven, ja, dat is ook winst. Ben ik beter daarvan af. Er zijn uiteraard ongelovigen vaak die ziekte hebben. Die terminaal zijn, ja, ze zien de dood als een vrijlating, een bevrijding. Maar met oog op de Bijbel en de duidelijke boodschap dat diegenen die zonder de Here sterven, wel ja, eigenlijk gaan ze tot een lijden dan dat nog veel erger is. Eigenlijk, dat is absoluut geen winst. Strikt genomen. Ze beschouwen dat als bevrijding, maar een ongelovige de dood, dat is geen winst. Het kan nooit zo zijn. Maar de titel van de boodschap van morgen is een win-win situatie in Christus. Even een beetje achtergrond te informatie. Paulus schrijft hier aan de Filippenzen. Dus dat wil zeggen de christenen te Filippi. We lezen bij de inleiding de eerste twee versen. Hij schrijft namens zichzelf, maar ook namens Timotheus. Paulus en Timotheus dienstknechten van Jezus Christus en al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Paulus stelt zich voor niet met een grote show. Hij noemt zichzelf een Timotheus dienstknecht. Ik dien de Heer. Is eigenlijk makkelijk kon gezegd hebben. Ja, ik ben de apostel van de Heer. Ik ben aangesteld. Ik heb een grote bediening. Dat deed hij niet. Het is opvallend. Hij gebruikt meestal zijn naam Paulus. Zijn Griekse naam betekent de kleine. Hij had ook een andere naam, een Hebreeuwse naam. Saul. Dat betekent de geëerde, de gevraagde. Klinkt een beetje, iets beter, zeg maar. Iets aantrekkelijker. Maar Paulus gebruikte die naam niet veel. In zijn brief weinig. Hij noemt zichzelf Paulus, de kleine, de nederige. Dat heeft te maken met het feit, hij kende iets. Iets over de almachtige God die hij diende. En in vergelijk kende hij iets van zijn eigen kleinheid. Hij besefte hoe klein hij echt was. Hoe nederig hij moest zich opstellen. En dus gebruikte hij vaak dat woord dienstknecht. Ik ben een dienstknecht van de Heer. Nu soms meldt hij het feit aan bij het begin van zijn brieven dat hij een apostel was, maar de meeste gevallen, dienstknecht komt altijd eerst, dienstknecht van de Heere. En al de heiligen in Christus Jezus, nu in het Nieuwe Testament, de heiligen, dat is de gelovigen in Christus Jezus. Diegenen die wederom geboren zijn, die behoren tot de Heere. Een heilige in de Bijbel, dat is geen individuele, speciale mens apart gezet, dat is een groep in het algemeen. Heiligen, diegenen die bij de Heere behoren. De opzieners en de diakenen, of de oudsten en de diakenen. Dus we zien die brief, het was voor de ganse gemeente. Niet enkel voor bepaalde mensen, maar voor al de Filippenzen. En hij gebruikt zijn gewone begroeting. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Nu, de stad van Filippi, dat lag in het noordoosten van Griekenland, niet ver van de kust van de Egeïsche Zee. We zien 10, 15 kilometer ongeveer daarvan. Het was de hoofdstad van de Griekse provincie van Macedonië. En dat is niet te verwisselen met het land wat nu op onze wereldkaart is met de naam Macedonië. Huidige Macedonië, dat was een gedeelte van vroegere Joegoslavië, maar dat is niet precies dezelfde omgeving als deze provincie, Macedonië. Alleszins, we lezen over de roeping van Paulus om naar Macedonië te gaan. Dat hebben we net gelezen in Handelingen hoofdstuk 16. En het was een stad met een militaire geschiedenis. Het was genoemd naar Philip II van Macedonië. Dat was de vader van de beroemde Alexander de Grote. Die grote daden voor Griekenland en voor het Griekse Rijk uitgevoerd had. Philip veroverde de stad in 360 voor Christus, noemde het naar zichzelf. In 168 voor Christus was het overgenomen door de Romeinen. Dan kwamen in de buurt daar nog verschillende slagen, strijden. 42 voor Christus was er een grote strijd tussen enerzijds Marcus Antonius en Octavianus. En hun tegenstanders waren Brutus en Cassius. Nu, Marcus Antonius en Octavianus, ze wilden wraak nemen voor de moord van Julius Caesar. Dat was in 44 gebeurd. En Marcus Antonius en Octavianus, ze hebben die strijd gewonnen. En dan later is er ruzie ontstaan tussen Marcus Antonius en Octavianus. Marcus Antonius, ja, werd op een verkeerde pad geleid door een Egyptische koningin, Cleopatra. Zo is er ruzie ontstaan. Marcus Antonius, hij besefte dat zijn situatie hopeloos was. En hij, samen met Cleopatra, ja, ze hebben alle twee zelfmoord gepleegd. Dus kwam Octavianus aan de macht. Hij had ook de naam Augustus. En hij is een van de Romeinse keizers wiens naam in de Bijbel vermeld wordt. En dus vanaf die tijd dan, 31 voor Christus, was dat in de macht van Octavianus. En hij heeft in zijn tijd de stad een bepaalde status gegeven. Het lag niet in Italië, maar het heeft dezelfde rechten gekregen van de keizer, alsof het wel op het Italiaans grondgebied lag. Ze hadden een speciale status, een speciale burgerrecht. Dus het is niet voor niets dat Paulus soms spreekt in deze brief aan de Filippenzen over burgerrechten. En ook over burger zijn in de hemel. Omdat het een Romeinse stad was, had het geen synagoog. Dus in Handelingen 16, als Paulus naartoe ging, lezen we niet dat hij naar een synagoge ging, om een heel eenvoudige reden, er was geen. Wat deed hij daar dan om het evangelie te verkondigen? Wel, hij moest naar andere mogelijkheden zoeken en dat deed hij. Hij ging op zoek naar een plaats waar hij regelmatig gebeden was. En in Handelingen 16 lezen we over de bekering van de verschillende mensen, over Lydia, die vrouw wiens hart de Heere opende op een wonderbare wijze. Paulus kwam terecht in de gevangenis in Filippi. En we lezen ook in Handelingen 16, dat stukje hebben we niet gelezen daarnet, maar we lezen over de wonderbare bekering van de gevangenisbewaker ook. Dus we hebben daar in Handelingen 16 enkele blikvangers en hoofdpunten van de dagen van Paulus in Filippi. Maar hij kwam terecht in de gevangenis, vrijgelaten, dat lezen wij ook in Handelingen 16. Later kwam hij weer terecht in de gevangenis, kreeg een bezoek van een zekere Epaphroditus. En Epaphroditus, hij bracht een gift, een financiële gift van de gemeente te Filippi. En Paulus heeft deze brief geschreven, gedeeltelijk als een dankbrief aan de gemeente. Hij wil hen bedanken omdat ze aan hem gedacht hebben tijdens zijn gevangenschap, dat ze hem gesteund hebben. Het is ook niet voor niets dat deze brief, dat het toont een smaak, een klank van vreugde, van blijdschap. Dat is ook een van de punten dat duidelijk doorkomt als je door de Filippenzen brief leest en ja, het is ook niet zo lang, enkel 4 hoofdstukken, dus het duurt niet te lang om dat te lezen. Maar Paulus, hij schreef deze brief aan de Filippenzen, hij wil hen bedanken. Maar we merken duidelijk, hij is vol met zijn Heere Jezus Christus. In deze vers, mijn tekst van morgen, vers 21, heeft het over Christus ons leven. Nu in hoofdstuk 2 en vers 5 gebruikt hij Christus Jezus als ons voorbeeld. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. In hoofdstuk 3 heeft hij het in vers 10 om de anderen over Christus ons doel. Dat we hem steeds beter mogen leren kennen. En de kracht van zijn opstanding. En in hoofdstuk 4 heeft hij het over die bekende woorden in vers 13. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Christus, onze kracht. Dus hij wilde de Heere Jezus verheerlijken. En dus hij schrijft aan de Filippenzen, hij begroet hen, hij vertelt hen hoe hij God voor hen dankt, voor hun gemeenschap in het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Hij wil hen versterken en bemoedigen met de zekerheid, hij die in u een goed werk begonnen is, dat de Heer, dat hij dat zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Dat is de een van de zekerheid, een van de troosten van alle christen. Wat God begonnen is, zal hij tot een einde brengen. Hij bidt voor hen. Hij wil hen bemoedigen. En vooral met de gedachte dat zijn gevangenschap ten goede gekomen is voor het evangelie. In vers 12 schreef hij, ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veel leer tot bevordering van het evangelie heeft gediend, zodat in het heilige rechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. Dan heeft het over twee soorten gelovigen. Diegenen die de moed gekregen hebben door de gevangenis van Paulus, ook om met zuivere motivatie Gods woord te verkondigen. Paulus is vol lof voor die personen. Maar er waren anderen, lezen wij ook in vers 15 en 16, ja, ze wilden dingen moeilijk maken voor Paulus. Ze wilden zijn verdrukking als het ware nog erger maken. Paulus, hoe reageerde hij? Ja, boos? Absoluut niet. Hij wist dat, ja, hoe dan ook met slechte motivatie, Christus wordt verkondigd op allerlei wijze. En hij spreekt dan in de versen die volgt over zijn hoop dat hij terug mag hersteld worden, dat hij in hun aanwezigheid mag zijn, maar hij weet het niet zeker. En dan komen wij tot deze bekende woorden in vers 21, want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. En ik heb al gezegd, hij beschrijft het als een soort win-win situatie. Als ik in leven blijf, dien ik de Heer. Als ik zou sterven, oh, dat is ook winst, dan ben ik bij de Heer. En mijn eerste opmerking is vanuit deze vers is, Paulus geeft hier een persoonlijke getuigenis. Het is een persoonlijke stelling. Hij sprak over zichzelf en zijn eigen houding. Nou, hoe weten we dit vanuit de tekst? In de grondtekst, de woorden voor mij staan van voren in de zin. En dat is een manier om de nadruk daarop te leggen. Het is alsof hij wil zeggen, wat mij betreft, als het om mij gaat, zo is het bij mij. Onze Bijbelvertalingen, zij brengen deze nadruk over op verschillende wijzen. Ik heb hier de herziene Statenvertaling. Nu, de vertalers hebben die nadruk gelegd door de woorden voor mij twee keer te schrijven. Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Nu, de tweede voor mij is niet daar in de grondtekst eigenlijk, maar de vertalers hebben dat twee keer gezet om die nadruk naar voren te brengen. Dus de geest van de grondtekst een beetje over te brengen. Als u de nieuwe Bijbelvertaling heeft, dan ziet u dat de woorden voor mij dichter bij het begin van de zin komen. Dat is de manier waarop de vertalers van de NBV die nadruk gelegd hebben. In de NBG, jammer genoeg, die nadruk is een beetje verloren gegaan, want het leven is met Christus en het sterven. Gewin, die nadruk is duidelijk daar in de grondtekst. Voor mij, wat mij betreft, als het mij aangaat, En Paulus zei, hij maakt het duidelijk dat dit is zijn reactie tot wat met hem gebeurd is, dat hij in de gevangenis terechtgekomen is. En ook dit is zijn reactie tegenover het feit dat anderen het evangelie verkondigen. Hij is blij, zeker met diegenen die het met een goede motivatie doen. Maar voor diegenen die proberen problemen voor hem te zorgen, haalt hij toch troost uit. Het komt toch goed uit. Christus wordt verkondigd. Maar het gaat om een persoonlijke stelling, zijn persoonlijke ingesteldheid. Nu, het is nooit de bedoeling dat een christen het uitdrukkelijk moeilijker maakt voor een medebroeder of zuster. Nooit de bedoeling. Maar het lijkt dat deze mensen, een aantal daarvan, they predikten Christus uit afgunst en ruzie. In vers 15 en 16 lezen we dat. Ze deden het uit eigen belang, om zelf in de belangstelling te kunnen staan. Niet zuiver. Motivatie was niet rein. Ze deden dingen met een verkeerde bedoeling, verkeerde motivatie. Er zit ook een geestelijke les daarin. De Heer ziet het hart aan. Wat wij doen kan op zich ja goed of slecht zijn, maar ja, wat is de motivatie daarvoor? De Heer ziet ons hart aan. Dat zien wij van onszelf niet. Ik kan niet in uw hart kijken vanmorgen. Ik weet niet waar u bezig bent met uw gedachten. U kunt niet in mijn hart kijken vanmorgen. Dat weet u niet over mij. Maar we moeten allemaal voor de Heer verschijnen en een rekenschap afleggen op één dag. Maar motivatie ook een belangrijke zaak. En Paulus heeft het hier daarover. Doe het met de goede bedoeling, met de goede redenen, om de Heer te verheerlijken. Niet uit eigen belang. Niet op een onzuivere manier. Zoals sommigen dat deden. En Paulus, hij heeft het, ja, ik heb het al gezegd, een beetje hier over zichzelf. Niet om in de belangstelling te staan, maar te tonen hoe hij aan die situatie reageert. Wat zijn houding is. Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. En hij wil zich hier een beetje vergelijken met diegenen die het om een verkeerde motivatie doen. Niet om zichzelf te verheerlijken, wil ik opnieuw benadrukken. Maar zodat de Filippenzen, dat zij bemoedigd worden om Christus te verkondigen met de goede motivatie, dat hij een voorbeeld voor hen zou zijn. Dus dit is een soort persoonlijke getuigenis van Paulus. Zoals wij soms, ieder van ons, wij kunnen over onze christelijke ervaring spreken. Hoe wij tot geloof gekomen zijn bijvoorbeeld. Of hoe de Heer in ons leven gewerkt heeft al die jaren. En onze levensverhalen zullen verschillen, dat spreekt voor zich. Ik ben in het jaar 1979 tot geloof gekomen. Een aantal van jullie misschien nog vroeger, of misschien na die tijd. We zouden allemaal een andere verhaal hebben om te vertellen. Natuurlijk, de elementen van het geloof, van het evangelie, die veranderen nooit. Maar een persoonlijke getuigenis, het heeft iets persoonlijks daarover. Hoe een mens tot geloof komt. Zij het door het lezen van de Bijbel. Zij het door de invloed van een christelijke vriend of vriendin. Sommigen zijn christelijk opgevoed en het invloed van de ouders, dat speelt ook een grote rol bij sommigen. Dat hun kinderen, ja, soms niet altijd, dat zij ook tot geloof komen. Of door het lezen van een christelijk boek, hoe dan ook. Er zit ook een stukje van iets persoonlijks in onze wandel met de Heer. En dit is ook persoonlijk bedoeld door de apostel Paulus voor mij. Het is het leven Christus. Voor mij is het sterven winst. En mijn tweede punt van morgen is, Paulus leefde voor Christus. Paulus leefde for Christus. Is that het leven is voor mij Christus. Nu, ik heb al gezegd, hij was niet zeker op dat ogenblik hoe lang hij nog in leven zou blijven. Hij zat in de gevangenis. En als je in de gevangenis zit, betekent dat, ja, niet altijd dat je per se iets verkeerds gedaan hebt, maar het betekent wel, je hebt iets gedaan dat niet in de smaak valt bij de overheid. Zo zit dat in elkaar. Er zijn onschuldige mensen in de gevangenis en ja, er zijn schuldige mensen buiten de gevangenis. Dat is gewoon de realiteit van de zonde in onze wereld, ja. Bent u met mij akkoord of niet? Wat was de reden voor zijn gevangenschap op dat ogenblik? Wel, denk daaraan, wie was de Romeinse keizer op dit ogenblik, vroeg in de jaren 60? Een zekere Nero. Nero, hij was Romeinse keizer tussen 54 en 68 in de eerste eeuw. En hij was een van de Romeinse keizers die de christenen vreselijk vervolgd heeft. Soms hebben we de indruk dat alle Romeinse keizers dat gedaan hebben, dat ze allemaal per se absoluut vijandig waren tegenover de christen. De realiteit is eigenlijk een beetje anders. Sommigen waren een beetje meer onverschillig en iets meer tolerant. Maar sommigen waren echt vijandig en echt brutaal en Nero was een voorbeeld daarvan. Het was voor hem een sport. Ja, een sport om christenen voor de leeuwen te gooien. En dit was ook een man, ik zeg tussen haakjes, heeft zijn eigen ouders vermoord. Twee pogingen waren nodig in het geval van zijn moeder, maar het is hem gelukt. Dat die man was gewoon gek, zouden we zeggen. Het leven was voor hem heel goedkoop. Hij vond het absoluut niets om christenen naar de leeuwen te gooien. Was ook een man, heeft de stad Rome in brand gestoken. En weet je wat de reden was van? De reden was, hij wilde dat op de christenen steken. En dan zou hij een excuus hebben om hen nog meer te vervolgen. Wie zou dat doen? Wie zou zijn eigen hoofdstad in brand steken? Om proberen een bepaalde bevolkingsgroep te vervolgen. Je ziet dat die man in zijn denken, ja, het was een kwade man. Het was een vreselijke man. Hij heeft zijn eigen ouders vermoord en hij heeft christenen zwaar vervolgd. Maar dat was de Romeinse keizer op dat ogenblik van de gevangenschap van Paulus, vroeg in de jaren 60. Dus Paulus, hij had echt geen idee, ja, misschien word ik te dood gebracht. Dat kan. Maar hoe reageert hij daarop? Lezen we hier dat hij geklaagd heeft? Nee, dat lezen we niet. Lezen we dat hij in een klein stukje van zijn gevangeniscel of zaal dat hij in de hoek ging zitten en hij deed een beetje kleinzielig en hij wilde een beetje sympathie hebben? Wel, nee, dat lezen we ook niet. Lezen we dat hij brieven geschreven heeft om allerlei aanvraag te doen bij de overheid, bij wie dan om zijn vrijlating? Dat ook niet. Nu, ik sluit het niet uit. Misschien zijn in bepaalde momenten een paar van die dingen gebeurd in een kleinere mate, maar we lezen niets van hier in de schrift. Dus ik mag zeggen, de nadruk legt hier niet daarop. Hoe reageerde hij tegenover zijn gevangenschap? Eigenlijk met blijdschap en met dankbaarheid voor de bezoek van Epaphroditus namens de gemeente van Filippi. En hij wilde hen bedanken en hij wilde hen bemoedigen. Hij wilde dat het evangelie dat het vooruit gaat. We zien bij Paulus, het bezielde hem, het betekende iets voor hem, christen te zijn. En ook Christus te verkondigen en voor hem te leven. We zouden het zo kunnen samenvatten. Hij leefde Christus. Hij verkondigde Christus. Hij sliep als het ware vir Christus, hy droomde vir Christus, hy by een wijze van spreken, hy at Christus, de Heere Jezus was alles vir hem, en hy wist wat de Heere vir hem gedaan had, en het was zijn verlangen om hem steeds beter te leren kennen. Ik heb al uit Filippenzen 3 vers 10 verwijzing gemaakt, dat hij zegt, opdat ik hem mag kennen, en de kracht van zijn opstanding. Nu misschien komt dat een klein beetje vreemd. Oh, kennen, waarom zei Paulus dat schreef? Die grote apostel, hij kende de Heer, hij was wederom geboren zeker, maar wat bedoelde hij hier? Hij wilde de Heer steeds beter leren kennen. Meer van zijn kracht kennen. Meer van zijn gezindheid. Meer van de uitwerking en de gevolgen van de opstanding van de Heere die de dood overwonnen heeft. Wij zijn nooit uitgeleerd in de school van Christus. Nooit. De dag van onze bekering, de dag van onze wedergeboorte. Dat is maar pas een begin. Pas een begin. Als ik hier een kleine illustratie vanuit het huwelijk mag gebruiken. Wie voor diegenen die getrouwd waren, getrouwd zijn, denk terug aan, de dag die u uw echtgenoot of echtgenote voor de eerste keer ontmoet hebt. Jaren geleden of vrij recent, ja. Dat zal voor ieder van ons verschillen. Maar was dat dan de laatste keer dat u tot die persoon gesproken hebt? Ik heb een heel sterk vermoeden dat het antwoord nee zal zijn, ja? Dat was het begin van een relatie. En u wist uiteraard niet op dat ogenblik, maar waarschijnlijk niet, dat die persoon zou uw levenspartner worden, uw man of uw vrouw in het huwelijk. Maar u heeft intussen tijd met die persoon nodig gehad hebben. Om die persoon steeds beter te leren kennen, om die relatie op te bouwen. En soms loopt dat ook niet zo gemakkelijk. Er zijn ook moeilijkheden in het leven, dat weten we allemaal. Maar het punt is dit, relaties hebben tijd nodig. En het is niet anders met de relatie met de Heere Jezus Christus. Daarom wilde Paulus hem steeds beter leren kennen. Maar hij legt het uit aan de Filippenzen, als ik in leven blijf. Als die goddeloze Nero mijn leven zou sparen, dan blijf ik werken voor hem, betekent dit voor mij vruchtbare werk, vers 22. Als ik in de gevangenis blijf, dan zal ik Christus hier verkondigen binnen het gerechtsgebouw. Als ik vrij mag komen, zal ik hem ergens anders verkondigen. En we zien ook zijn verlangen om de Heere te dienen, dat uit zich ook aan zijn verlangen om bij de Heere te zijn. Wel, hij leefde voor Christus en dat leidt mij tot mijn slotpunt. Paulus had geen angst voor de dood. Geen angst voor de dood. Het sterven is voor mij winst, schrijft hij. Nou, hoe zou de gewone man of vrouw op straat de dood omschrijven? Als wij, geloofd op een vrijdagochtend, is de markt hier in Newport, als we naar de markt hier zouden gaan en een enquête afleggen en gaan rond met ons blaadjes. Meneer, mevrouw, mag ik u een vraag stellen? Wat denkt u van de dood? Oh, we zouden allerlei antwoorden misschien kunnen krijgen. Oh, daar hou ik mij niet bezig. Andere zei, als je dood bent, ben je dood zeker? En een andere zei zeggen, wel ja, ja, misschien komen we terug zeker. Of af en toe zou iemand te durven zeggen, well, ja, we weten het niet eigenlijk, de dood, ja, is niemand ooit teruggekomen zeker? Ja, dus naakje is wat een gelegenheid om iets te zeggen voor de Heer. Nooit iemand teruggekomen vanuit de dood? Jawel.
U weet waarover ik het heb, over wie ik het heb.
Maar ja, wat zeggen de mensen over de dood? Ja, allerlei dingen.
Als een schrijver heeft de dood als de ultieme statistiek beschreven. Wat bedoelde hij daarmee? 1 persoon op 1 moet sterven.
En leeftijd speelt hier geen rol. Dus laat ons hier allemaal waarschuwingen van nemen. Jonge mensen hier vanmorgen, betekent niet dat u de verste bent van de dood. Het is een spreekwoord in het Nederlands, oude mensen moeten sterven. Jonge mensen kunnen sterven. Leeftijd speelt geen rol hier. We zouden denken, ja, is logisch, oudere mensen, ze zijn dicht bij de dood. Niet noodzakelijk. Onlangs in de Panne was een ongeluk op de baan tussen de Panne en Adinkerke. Man van 36, op zijn brommer, dood. 36, ja, we beschouwen dat nu als geen leeftijd. Nu, ik heb de man niet persoonlijk gekend. Een of twee van onze gemeenteleden in de Panne, ze kenden hem een beetje. Maar ik vraag me wel af, zou die man op die dag, en ik geloof dat het op een donderdag gebeurd was, zou hij ooit gedacht hebben, toen hij uit zijn bed kwam op die ochtend, heeft hij ooit daarover gedacht, dit zou mijn laatste dag zijn hier op de aarde? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk, ja, ik weet het niet, maar waarschijnlijk niet. Wij staan ook niet vaak stil bij. En soms in onze verkondiging van het evangelie. We kunnen verwijzing maken naar het feit dat de Heer zal terugkomen. Dat mensen bereid moeten zijn. Maar laat ons het ook nooit uit het oog verliezen. Wij kunnen in de eeuwigheid stappen op een andere manier. Wij kunnen sterven. En dat kan vandaag gebeuren. En ik zeg hier enerzijds, ik wens niemand hier vandaag dat het uw laatste dag hier op aarde is. Ik wens niet dat iemand hier gaat vandaag sterven. Maar ik moet ook realistisch zeggen, ik heb geen controle over die zaak. Dat kan ik ook niet bepalen. Laat ons leren onze dagen tellen. Laat ons die waarderen en dankbaar voor zijn. Met de zekerheid dat, ja, op een dag is het afgelopen. Dat we klaar voor mogen zijn. Dat we klaar zijn. Nu, Paulus, vanwege zijn omstandigheden, hij was hier een beetje gedwongen om daaraan te denken. Hij zat in de gevangenis. En hij wist echt niet, wel, ga ik verder leven of ga ik dood? Dat weet ik niet. Maar hij was niet bang om te sterven. Let hier heel goed op de versen 21 tot en met 23. Wij merken dat hij het woord dood nooit gebruikt. Hij zegt dat het sterven is voor mij winst. En hij spreekt over heen gaan om bij de Here te zijn. En hij zegt ook, dat is verre het beste. Er is geen sprake van de dood hier. Hij bekeek het in een andere daglicht. Dit was geen ijdel verlangen. Oh, ik wil weg. Ik zie het niet meer zitten. Ik wil dood. Ja, er zijn genoeg mensen die zo denken, die rondlopen in deze wereld. Maar hun gezindheid is totaal anders dan de apostel Paulus. De apostel Paulus, hij gebruikt dat woord hier niet. Ja, in vers 20 wel, maar niet tussen 21 en 23. Het sterven, heen gaan, bij de Here zijn, dat is zijn taal. Een vooruitkijk, vooruitgang. Als ik dood ga, ben ik bij de Here.
En een christen mag één woord daartoe voegen en zeggen, halleluja, halleluja. De dood, dat heeft voor mij geen angst, zegt Paulus. En het is verreweg het beste bij Christus te zijn. Hij besefte ook, ja, het is beter dat ik toch bleef in het vlees, noodzakelijker voor u. En hij verwacht enerzijds dat hij wel zal in leven blijven. En de Heere heeft hem inderdaad gespaard, maar hij was niet zeker op dat ogenblik. Maar een vertrouwen op de Heere Jezus en zijn dood aan het kruis en zijn opstanding, een verwachting voor de toekomst om bij hem te zijn, dat is totaal anders dan het verlangen te ontsnappen. Een verlangen zoals sommigen hebben, vreselijk om zelfmoord te plegen. Totaal anders. Als ik een verwijzing hier mag maken naar het Oude Testament, denk aan de profeet Elia. Lees een keer die hoofdstukken in 1 Koning 18 tot en met 20. Er was een keer in zijn leven. Hij zei tot de Heer, hij de Heer kan beter sterven. Mijn leven is niets. Ja, die man was gewoon uitgeput. Mentaal, fysiek. Totaal vermoeid. De Heere begrijpt dat. De Heere, ja, de Heere wist dat hij moest niet op de vlucht gaan. En hij was in een toestand gekomen dat niet goed was. Maar de Heere wist wat Elia nodig had op dat ogenblik: rust en voedsel. Hij had hem een lekkere koek gegeven. En hij werd hersteld en hij heeft nieuwe kracht gekregen. En er is veel dat ik ook zou kunnen vertellen. Er zitten ook lessen daarin in verband met, ja, hoe gaan we ook met depressie om? Er zijn ook punten in het leven van Elia op dat ogenblik dat we wel kunnen toepassen. Maar ja, ik dwaal hier af, ik kom terug. Mijn punt is, Paulus had geen ijdel verlangen gewoon om dood te zijn, om te ontsnappen. Het was niet dat hij niets zag zitten. Dat was het niet. Maar hij had wel een verlangen om bij de Heere te zijn. En hij was niet bang om te sterven. Ik lees zijn bekende woorden uit 1 Korinthe hoofdstuk 15. Even een paar versen. Hij legt uit tegenover de Korintiërs over de toekomst. En dat het vergankelijke zich met de onvergankelijkheid zal bekleed hebben. En dit onsterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben. Ik lees hier 1 Korinthe 15 vanaf 54. En dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. En hij durft dan twee vragen stellen. En de eerste vraag was dit. Dood, waar is uw prikkel? Tweede vraag is dit, graf, waar is uw overwinning? En hij geeft geen antwoord eigenlijk op die vragen, maar we begrijpen wat zijn antwoord in feite was. Nergens, nergens. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? U heeft er geen. Nergens te vinden. En hij gaat verder, de prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Nu, ik moet hier in dit verband iets duidelijks maken. Paulus, hij had het hier over zijn eigen ervaring, zijn eigen ingesteldheid, dat hij beschouwde het sterven als winst. Het zou geen winst geweest zijn voor diegenen die achtergelaten worden. We moeten dat wel duidelijk maken. Als iemand sterft, een broeder en zuster in de gemeente, een paar maanden geleden is iemand in onze gemeente in de pannen gestorven en ja, het is een troost voor ons dat de broeder, dat hij bij de Heer is nu. Maar natuurlijk is altijd een zin van verlies. De dood, het betekent rouw voor diegenen die achterbleven. Ze hebben herinneringen. Missen die persoon. Ze hebben die persoon lief gehad. Maar voor de persoon zelf die in Christus sterft, wel ja, dat is een totaal andere zaak. En als we naar een begrafenisdienst gaan en we zijn ja, zeker vrij overtuigd, ja, die persoon was bekeerd, die is in de Heere gestorven, dat geeft ons troost en het geeft ons sterkte, maar natuurlijk is het altijd verdriet bij, het kan niet anders. En ik heb van gemeentes soms gehoord, ze proberen te triomfalistisch te zijn, ook in een begrafenisdienst te zeggen, ah, die is bij de Heere, we willen ons verheugen en we willen dat vieren. En iets in ons zegt, ja, dat klopt niet. En dat iets is het feit, er is verlies, de dood. Ja, voor diegene die achtergelaten, dat is nog steeds pijnlijk, maar niet voor de persoon zelf. Paulus zegt dat het sterven is voor mij winst. Maar het zou geen winst geweest zijn voor de Filippenzen, maar voor hem persoonlijk wel, omdat hij bij de Heere zou zijn. Nu, ik stel de vraag van morgen. Als u vanavond zou sterven, weet u waar u terecht zou komen? Dat is een heel belangrijke vraag. Een van de belangrijkste vragen die u ooit kunt beantwoorden. Weet u dat? Zou u in de Heere sterven? Of zou u zonder de Heere sterven? Dat is een belangrijke vraag. Een van de belangrijkste die u ooit kunt beantwoorden. Wat is uw antwoord daarop? En op wat vertrouwt u? Voor uw eeuwige bestemming? Vertrouwt u op alle pogingen die u zelf doet? De Bijbel lezen, naar de kerk komen. Goede werken. Hoe zou u ooit kunnen weten of u genoeg gedaan heeft? Hoe zou u dat ooit kunnen weten? En weet je, de Bijbel spreekt over een heilig, almachtige, rechtvaardige, reine God. En zijn maatstaf is de volledig 100%. U en ik, we kunnen nooit aan die maatstaf voldoen. Nooit. Wij hebben het beginsel niet van de heiligheid binnen ons. De Heere zei tot zijn discipelen, zonder mij kunt u niets doen. Zonder hem kunnen we niet bestaan. We zijn volledig afhankelijk van hem in alles. Al onze woorden, iedere ademhaling, alles wat wij kunnen bereiken in het leven, we zijn afhankelijk van hem. En alles wat wij tot hem zouden proberen brengen, het zou worden verworpen. God wil het niet hebben. En het zou toch niet goed genoeg zijn. En het evangelie boodschap is dat God zelf naar beneden gekomen is. In tegenstelling tot het denken van de mens die vaak de vraag stelt, hoe raak ik naar boven, hoe kom ik in de hemel? Boodschap is, God is naar beneden gekomen. En de Heere Jezus is naar het kruis gegaan. Om te sterven voor iedereen die zijn of haar vertrouwen op hem stelt. Paulus had deze hoop. Daarom kon hij zeggen, het sterven is voor mij winst. Dit was een win-win situatie. Paulus, hij sprak over het leven, dat betekent vruchtbare werk. Betekent wandelen met de Heere, hem gehoorzamen, hem dienen, met hem leven. En als ik zou sterven, oh, dat is verreweg het beste, dan ben ik bij Christus. Halleluja, zou hij gezegd hebben in zijn ziel. En hoe is het met u en mij vanmorgen? Zouden wij een luide amen op die woorden kunnen zeggen van die apostel Paulus? Hij had het over zijn eigen persoonlijke getuigenis. Voor mij is het leven Christus. Kan ik dat zeggen? Kan ik Michael Robbins dat zeggen vanmorgen? Het leven is voor mij Christus. En kan ik dat zeggen? Het sterven is voor mij winst. Die vraag stel ik aan iedereen. Wat kan u dat zeggen? Heeft u die zekerheid? De zekerheid als u sterft dat u bij de Heer zal zijn. En is het uw doel, uw bedoeling om de Heer te dienen, Heer nu, zolang de Heer u geeft? Wel, de Heer help ons om deze dingen aan boord te nemen, over na te denken. Dat wij inderdaad voor hem mogen leven. Dat we mogen kunnen zeggen met de apostel Paulus, het sterven is voor mij winst. Amen. Laat ons bidden.